Gemeente namens de kerkraad mag ik u een enkele afkondiging doen. Aanstaande dinsdag is er het bijbelleesuurtje met Jos van der Hoog. Woensdag is er de VBC-dag. De collecten. U mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het onderhoud van het kerkgebouw. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan het eens voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem, in de Heere, verblijdt zich ons gemoed. En wat er verder volgt in Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Na de wedderseren zingen we uit Psalm 2, het zesde en het zevende vers, waarin de vreze des Heren, het diepe ontzag voor God, tot uitdrukking wordt gebracht. Psalm 2, vers 6 en vers 7. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, noch van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, laten we nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, vervul ons met die echte, ware godsvrezen. Dat diepe ontzag voor u, de levende God. Soeverein, almachtig, alwetend, alomtegenwoordig. Geef ons die vreze des Heren, die de eeuwen door het kenmerk is geweest van al uw ware kinderen. Waardoor ze ook door uw Heilige Geest overtuigd werden van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Want hoe zullen we ooit met u verzoend zijn en straks zonder schrik en angst voor uw troon verschijnen, als we niet weten dat onze zonden door het bloed van Christus verzoend zijn. Dat we verzoend zijn met God door de vergeving van onze zonden. Hoe zullen we ooit voor uw aangezicht verschijnen, Heere? Want we zijn onrein, onrein van lippen, en wonen te midden van een volk dat onrein van lippen is. En u geeft het onomwonden te kennen, Heer Jezus, dat alleen de reinen van hart God zullen zien. O, het zal toch niet zo zijn, dat mensen die hier zitten of thuis meeluisteren, ver van u nooit meer zullen zien. Omdat ze nu ver van u de beelden hebben gezocht en eerlang worden vervloekt. En daarom smeek bij u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat de prediking van dominee Volkerts, het pastoraat van de kerkraad, de zondagse samenkomsten, die heilige instructie in ons hart, tot een levende levenswandel, denkwereld en doewereld maken, waardoor ons leven verandert. We niet meer met de wereld wandelen, maar met God. We niet meer in de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid van het leven ons vermaak vinden, maar in de grootsheid van uw koninkrijk, uw heerlijkheid, uzelf. En de begeerte in ons hart mag groeien om straks zonder zonde gezien te worden door u. En terwijl we door u gezien worden zonder angst voor u te mogen verschijnen. Lieve Heere, dat het bloed van Christus ook vandaag druipt op de gemeente. O Vader, u zond hem naar de wereld met dat doel. En hij is aan Vaders rechterhand, Heer Jezus. U bent toch daar aan Vaders rechterhand om voor uw kerk te bidden. Opdat straks geen klauw zal blijken achtergebleven te zijn. Oud nog jong, zegen dan de prediking van uw woord. Zegen ons land en volk, Heren, in bijzonder onze overheid. Nu er zoveel crises zijn, die ze het hoofd moeten bieden. En er zoveel verwarring is in de samenleving. En heel het maatschappelijk middenveld hunkert naar duidelijkheid, rechtvaardigheid. Geef die wijsheid die van boven is. En laat hen die namens ons in de Staten-Generaal, in het ambtenarenkorps, bij de Provinciale Staten en in gemeenteraden het woord voeren. En op hun eigen manier uw woord trachten te vertolken. De vervulling van uw geest. Zodat ze dat vrijmoedig mogen doen. Niet angstig voor mensen of de mening van mensen of de repercussie die het op kan roepen. Geef, Heere, die vrijmoedigheid die zo kenmerkend is geweest voor al degenen wie leven blootgelegd werd. In mij woont geen goed, maar in Christus Jezus ben ik goed. In mij is geen leven tot een eeuwigheid, maar in hem heb ik dat leven. In mij, dat is in mijn vlees, woont niets wat hem aanleiding geeft om mij genadig te zijn als ik moet spreken. Maar hij is het die mij een mond zal geven om te spreken door mijn lippen aan te roeren. O Heer, wat zou het groot zijn als in deze crisisperiode steeds meer beslag van uw woord mag komen bij hen die het woord horen en ze ook het beeld van u mogen vertonen in de samenleving en ze ook mensen roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Zegen, Heer, de prediking van uw woord wereldwijd, in het bijzonder in de vervolgde gemeenten. Geef dat ze ook vandaag kunnen samenkomen, waar dat dan ook is, Heere, dat de ogen van de vijand gehouden worden dat ze niet zien, omdat ze ongestoord bij elkaar kunnen komen. Zegen de prediking die gisteren in Israël plaatsvond onder de Messiaanse Joden, zodat ze uitgerust, toegerust worden om levende brieven van u te zijn, het beeld van u te dragen, te midden van hun landgenoten en iets laten zien van Yeshua, Jezus, Heer der wereld, Koning van Israël. Zien uit, Heere, naar de dag dat de ganse natie Israël zal buigen voor Jezus in het stof en zal rouw klagen over een ongeloof. Want u zult die tranen het hart laten beteren en u zult hen genezen. U heeft het beloofd en al wat u ooit gesproken heeft zal bestaan. Hoor ons dan uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij openen de heilige schrift verborgen in Jesaja 6. In Jesaja 6 wordt ons verhaald hoe Jesaja geroepen werd tot profeet. En u weet dat hij een van de groten is in het koninkrijk van God. Inmiddels al eeuwen bij de Heere in de hemel. Maar zijn woord spreekt nog immer en zeker ook zijn profetieën. Wat heeft Jesaja nu gereed gemaakt om dat geweldige profetenambt te kunnen uitoefenen? Wat is daaraan vooraf gegaan? Hij heeft diepe indrukken gekregen van Gods heiligheid. Dat is ook het thema van deze dienst, Gods heiligheid. We lezen daar Gods heilig en onfeilbaar woord al dus. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittend op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullend de tempel. De seraf stonden boven hem en ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zei: heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten van de dorpel zich bewogen van de stem van de roepende. En het huis werd vervuld met rook. Toen zei ik: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere die zei: wie zal ik zenden en wie zal voor mij heen gaan, voor ons heen gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zei hij: ga heen en zeg tot dit volk: horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet en maak hun oren zwaar. En sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Toen zei ik, hoe lang, Heere? En hij zei, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zijn, en de huizen dat er geen mens zijn, en het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste van het land. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal weerkeren, en zijn om af te wijden. Maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Tot zover de schriftlezing. Het gaat over de eerste 7 versen van Jesaja 6. Die tekstvormen worden preek, Jesaja 6 vers 1 tot en met 7. Laten we als inleiding op de preek gaan zingen uit Psalm 68, vers 4, 16 en 17. Psalm 68, vers 4, vers 16 en vers 17. Zeg ik het nou verkeerd, gemeente? Of is het waar dat wij een probleem hebben met heiligheid? Het woord heilig is in onze tijd een woord wat met een zekere cynisme of sarcasme bekeken wordt. De heilige boontjes. Die heilige mensen die naar de kerk gaan met die hoedjes op. En ondertussen, je moet ze door de week niet tegenkomen. Heilig, dat staat in onze tijd bijna voor huichelachtig. Dubbel. Kat en donker knijpen. Wat is eigenlijk heilig? En waarom doet men zo cynisch over heiligheid? Waarom roept dat zoveel vijandschap op? Dat wordt heilig. Ook binnen de kerk. Laten we maar eerlijk wezen. Als iemand ons vraagt, ben je gelovig? Dan zeggen we misschien ja. Bent u heilig? Nee, ik ben geen heilig hoor. Terwijl Paulus spreekt tegen de gemeenten van zijn dagen als de heiligen die te Korinthe zijn. Is dat dan iets alleen van de eerste eeuw van de kerkgeschiedenis geweest? Of moeten de gelovige mensen nog steeds heiligen genoemd worden? Wat denkt u? Nou, dominee, als u heilig vertaalt in termen als afgezonderd, toegewijd aan God, je afkerend van de wereld, met God wandelen, met de Heere leven, ja, dan durf ik van sommige mensen wel te zeggen dat ze heiligen zijn, ja. Ik ken er wel een paar. En u? En jij zelf? Hoor je er ook bij? Dit hoofdstuk in de Bijbel, Jesaja 6, is het alleringrijpendste hoofdstuk om ons te leren wat heilig is. In het eerste vers lezen we, in het jaar dat de koning Uzzia sterft, ziet Jesaja, terwijl hij in de tempel zit, de Heer op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullend de tempel. Het is de 8e eeuw voor Christus, een crisistijd in Israël, want de koning Uzzia is gestorven. De mensen zijn in paniek, in grote rouw, want het was een godvrezende koning, wiens rijk welvaart en voorspoed had gebracht. Hij was een man van stavast, een echte leider. En die periode leek wel een beetje op de periode toen het koninkrijk onder David en Salomo tot zo'n grote bloei gekomen was. Wat moet er nu gebeuren, nu de koning Uzzia sterft? Politiek alles in rep en roer, maatschappelijk zijn de mensen in de war, ze zijn de weg kwijt. En juist in dat jaar, in dat veel bewogen jaar, moet Jesaja in de tempel iets gaan zien. Ja, en dat woord zien, dat is al heel beladen hier, want hij ziet God, maar niemand kan God zien en sterven en blijven leven. God zien betekent sterven, want onze God is een verterend vuur. Jesaja is dan ook volledig vervallen tot niets. Daar komt zo nog terug waarom dat zo is. Hij is nergens meer, zeggen we tegenwoordig. Want hij ziet de levende God op een troon, ergens in het heelal. En dat kleed, dat koninklijke kleed, daarvan vervullen de zomen het onderste deel, de tempel. En als hij dat ziet, dan slaat hij zijn ogen dicht. Want wie kan God zien en blijven leven? Maar dan wordt hij gedwongen door de geest om weer te kijken. En dan ziet hij serafs. Serafs zijn geen engelen. Dat zijn bliksemende geesten. Letterlijk betekent het woord seraf brandende. De brandenden wervelen boven de troon van God. En die bliksemende gestalten die roepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Het gebeurt nooit in de Hebreeuwse Bijbel dat een eigenschap van God meer dan 2 keer genoemd wordt. Dat kan wel eens een keer in de Bijbel staan: God is genadig, genadig. Maar 3 keer komt nergens voor. Dit moet ons een aanwijzing zijn dat het om iets heel belangrijks gaat. Heilig, heilig, heilig. De ultra overtreffende trap. Dat wordt ons van God gezegd. En Jesaja reageert erop. Hij zegt, vers 5, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Wee mij, want ik verga. Letterlijk staat er in de Hebreeuwse tekst: wee mij, want ik ben ongedaan. Ik ben uit elkaar gevallen. Er is van mij niets meer over. Een mens die geconfronteerd wordt met Gods heiligheid vervalt tot niets. God is letterlijk een verterend vuur. Als je deze teksten in de grondtaal leest, dan valt het op dat als het gaat over wat de seraf zeggen, de o-klank heel sterk domineert. De o-klank die spreekt over iets groots. Serafijnen roepen uit: kadosh, 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 Adonai Tzevaot. En de reactie van Jesaja domineert de i-klank. Wee mij is oji, nitmenti, liki, ish. Wee mij, want ik verga. Als een mens geconfronteerd wordt met de heiligheid van God, vergaat hij. Wie kan wonen bij een ontoegankelijk licht en een verterend vuur? Die heiligheid van God strekt zich zelfs zo ver uit dat die machtige wezens, de serafeem boven de troon van God, hun ogen moeten bedekken voor Gods heiligheid. En hun voeten bedekken. Overal waar ze komen, waar ze hun voeten neerzetten, daar is Gods heiligheid. De ganse aarde is met zijn heerlijkheid vervuld. Er is geen plek waar we God kunnen ontvluchten, waar zijn heilige aanwezigheid er niet is. De ganse aarde is met zijn heerlijkheid vervuld. zodat de posten van het dorpel zich bewogen van de stem van de roepende. Letterlijk staat er dat de deur binnen, zouden tegenwoordig zeggen, de scharnieren begonnen te trillen. En vervolgens begonnen de deuren te trillen en heel dat gebouw begon te beven en te wankelen onder de donderslagen van Gods stem. Als een mens geconfronteerd wordt met Gods heiligheid, dan is er angst. Grote angst. De vreze des Heeren is niet alleen diep ontzag voor God hebben, maar ze ook bang zijn voor God. En die angst die is ontstaan door onze zondeval in het paradijs. En voordat wij vielen, was die angst er niet. Maar sinds Adam en Eva gekozen hebben voor zichzelf en niet voor God, is die vrezen, die angst voor God ontstaan. Ik lees echter iets bijzonders. Want in vers 6 staat, een van de serafs vloog tot mij, had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had, en hij roerde mijn mond daarmee aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Een van die serafs vliegt naar beneden, grijpt met een tang en kool van het reukofferaltaar, waar het gebed als reukwerk opsteeg, en roerde daarmee de lippen van Jesaja aan, met die brandende kool, die de lippen niet verbrandde, niet verzengde, maar reinigde. Zelfs zo grondig en totaal dat hij zegt, uw misdaad is van u geweken en uw zonde is verzoend. Hebben jullie ooit gelezen dat Jesaja misdadiger was? Heb je dat gehoord op de zondagsschool vroeger? Nee. Waarom zegt die engel, uw misdaad is van u geweken en uw zonde is verzoend? Of liever gezegd, die seraf, want ik mag hem eigenlijk geen engel noemen. Omdat serafs en cherubijnen, cherubs die zich onder de troon bevinden, en die honderden miljoenen engelen, beter weten als wij in de 21ste eeuw, dat de man die voor jullie staat en de mensen die hier voor mij zitten, allemaal misdadigers zijn. En zondaren zijn. Een misdadiger is een mens die iets misgedaan heeft. Vanmorgen nog. In gedachten, met woorden misschien. Het is niet meer in de kerk om dit soort dingen te benoemen. Want we hebben van God niet de heilige, soevereine God gemaakt, maar de goede tierenvader, die alles wat zijn kinderen doet niet goedkeuren kan, maar zand erover, de Heer Jezus, die vergeeft het wel. Kennen wij nog die confrontatie met de levende God, waardoor onze zonden misdaden worden? En we in elkaar krimpen. En zeggen, o God, is er nog een weg om de rechtvaardige straf te ontgaan. En weer in genade te worden aangenomen. Heb je dat ooit wel eens gebeden? Of zeg je aan het eind van de dag even, terwijl je al half slaat, ja, vergeef me al mijn zonden om Jezus wil amen. Wat is dat voor een gebed? Geen enkele indruk van wat je hebt misdaan tegenover God. dat je God op het hart getrapt hebt. Met elke zonde. Met elke foute beweging. In je mimiek. Met elke foute beweging van je handen of je voeten. De Sera's weten wat een mens is. En Romeinen 3 is niet populair in onze tijd en wordt in de meeste kerken absoluut niet meer gepreekt. Waar een plaatje gegeven wordt van mij en van jullie. Hun keel is een geopend graf. Slangen venijn is onder hun lippen. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. De weg des vredes hebben ze niet gekend. De vreze gods is niet voor hun ogen. Ze zijn allen afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Heb je dat plaatje wel eens op jezelf toegepast? Dat ben ik. En dan die seraf die zegt, de zonden zijn verzoend. Uiteraard ziet dit op het kruislijden van onze Heer Jezus Christus. Die verzijnde onder de brandende toorn van God. Die het licht der wereld was, maar door de Vader zelf werd uitgeblust. Om in de diepste donkere duisternis van de hel neer te zinken in een eeuwige Godverlatenheid. Om zo de straf die ons moet worden toebedeeld op zich te nemen. En in onze plaats de last van de gramschap van Gods toorn te dragen. En te zeggen met Jesaja, ayi net met die liki is. Wee mij, ik verga. Dat is Jezus. In hem is Gods gramschap gestild. Tot rust gekomen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Jezus werd de meest onheilige mens die er ooit geleefd heeft. Toen hij als een slang kronkelde aan het vloekhout van het kruis. En o zo leek op die koperen slang, 1400 jaar daarvoor, in de woestijn geheven, toen het volk van Mozes de opdracht kreeg om op de koperen slang te zien. Ik las van de week, God heeft nog nooit een onschuldig mens gestraft. Nooit. De enige keer, de enige uitzondering is Jezus geweest. God heeft de meest onschuldige man die er ooit geleefd heeft, met een gruwelijke straf gestraft. De volle last van zijn toorn over hem uitgegoten. Ja, dominee. Maar het blijft nog zo ver weg nu. Ik word bang. Dat is niet verkeerd dat u bang wordt. Er is ooit een Schotse prediker geschreven. We zouden meer een heilzame wanhoop moeten ervaren. Want we beseffen vaak niet hoe we ingekapseld zitten in de wereld. Volgens professor Sitskoorn in Tilburg is voor een groot deel van het Nederlandse volk geldend hun hersenen zijn gehackt. Alles draait om dat verlichte schermpje en wat erop te zien is. wat ons hart indoctrineert. Wat onze mond andere woorden geeft. Ander taalgebruik. Deze professor heeft zich verdiept in de invloed van de moderne media op de hersenen. En ze zegt, als u voortdurend op WhatsApp zit, als u voortdurend bezig bent met uw profiel op Facebook of Twitter, als u geen berichtje kunt laten staan, als u constant het nieuws moet volgen, als u constant aan moet staan, online moet zijn, dan zijn uw hersenen gehackt. Dominee, ik bid wel, maar het is net of de hemel van koper is. Ja, waar bent u de hele dag mee bezig dan? Dominee, ik geloof in God hoor, maar het zit niet echt diep, hè. Ik durf niet te zeggen dat ik van harte beter geboren ben of zo. Misschien ben je opnieuw geboren door de wereld. Weten we nog dat God een heilige God is? Die ziedende brandende toren niet over ons wil uitstorten, maar zegt, zie op Jezus. In hem is mijn gramschap geblust. Als je op hem ziet, dan ben ik voor jou geen verterend vuur. Maar aan licht en leven. Hoe is dat dan in de praktijk? Als dat licht ten leven in mijn hart komt, dominee. Zodat je inderdaad niet bang hoeft te zijn voor God. Voor de dag des oordeels niet bang hoeft te zijn. Of zoals in doopformulier staat, dat je dan zonder verschrikken voor hem mag verschijnen. Jonathan Edwards, de grootste prediker die ooit geleefd heeft waarschijnlijk. Misschien buitenspeursom. Die heeft een preek gehouden in Amerika in 1743. En naar aanleiding van die preek begon de Great Awakening, de grote opwekking, waarbij duizenden mensen tot bekering kwamen. En die preek ging over Matteüs 16. Hoe Petrus en de andere apostelen de Heer Jezus zien. Ze lopen allemaal in dezelfde grauwbruine kleding van de Joden van die dagen. Ze bevinden zich ergens in het noorden van Israël bij de Dam Banjas, zeggen we tegenwoordig. Caesarea Philippi destijds. De vogels die winkeleren. Het is voorjaar. En de Heer Jezus die kijkt ze aan. En die zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, zegt de een. De een zegt, het is Elia die weer uit de doden is opgestaan. Of Jeremia of een van de andere grote profeten. En zoals nog steeds het geval is, geloofden ook veel fariseeën toen in reïncarnatie. Orthodoxe Joden nu heel vaak. Jezus naar reïncarnatie. En wie zegt gij dat ik ben, zei hij toen tegen de discipelen. Die vraag, hè, die komt vanmorgen naar je toe als je wil weten of je verlicht bent door de Heilige Geest en of je het leven hebt in Christus. Wie zeg jij dat ik ben? Of zoals Paulus het later zal zeggen, wat denk je van de Christus? Wie is hij? Nou, wat is je antwoord? Kom je dan met een riedeltje van, ja, hij is in Bethlehem geboren en hij is dit en dat en dat en dat. Of zeg je, mijn Heere, mijn God. Dat maakt een groot verschil. Wie het laatste zegt, is een kind. Al is hij regelmatig in dezelfde twijfel als Thomas verkeerde. Die de eerste was van de discipelen, die dat zo onomwonden zei. Maar toen, hè, in de Dambanjas, in het noorden van Israël, toen gaf Petrus een antwoord op die vraag, wat heel bijzonder was. Tenminste, als je dus kijkt hoe het verder liep, want op zichzelf was het helemaal geen bijzonder antwoord. Hij zei, oh, als u dat vraagt, Heer Jezus, u bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. En hij was de eerste die dat beleed. Nou ja, spectaculair, het antwoord. Of misschien heb je ook wel zoiets beleiden. Toen je in nood zat en je ging bidden en je zei, Heer Jezus, u bent de enige die mij kan helpen. U bent mijn verlosser, u bent mijn Heer, u bent mijn heiland. Ik kan zonder u niet leven. Is dat spectaculair? Nee. Maar wat zegt Jezus van dit gebed, van deze belijdenis? Petrus, vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. Petrus, dat heb je niet van je ouders. Dat bedoelt hij met vlees en bloed. Dat heb je niet van je grootouders. Dit komt niet uit je familie. Dit is iets wat God de Vader in je geschonken heeft. Dat je in mij je verlosser ziet. De Zoon van God. De levende Christus. Het licht, zei Jonathan Edwards in die preek. Het licht van God, dat boven het natuurlijke licht, werd nu ingebracht in de ziel van Petrus. En wij zouden zeggen, hij heeft niet eens een bijzondere ervaring gehad. Hij zei dat heel rustig. En de Heer Jezus antwoordde dat heel rustig. Trouwens, als u zit te wachten op een bijzondere ervaring, wees gewaarschuwd, want die komt misschien nooit. Sommige mensen denken, ik ben alleen maar echt bekeerd als ik een bijzondere ervaring heb gehad. Een crisiservaring. Nou, dan is Calvijn niet bekeerd hoor, want die heeft nooit een crisiservaring gehad. Althans niet, waarvan hij zei, dat is mijn bekering. Luther wel. Maar Luther heeft ook nooit gezegd dat die crisiservaring die hij beleefd heeft, zijn bekering was. Augustinus had een crisiservaring die zijn bekering werd. Hij is een van de weinigen, net zoals Paulus in het Nieuwe Testament en Manasse in het Oude Testament. Maar verreweg de meeste van Gods kinderen worden langzamerhand verlicht door de geest om in Jezus hun Heere te zien, hun heiland, hun zaligmaker, hun alles. Zoals dominee Jack van Dijk het ooit zei, hè? Die werd geïnterviewd in een EO-programma. Dominee, het is bijna tijd, zei hij dus over de radio. Het is bijna tijd, maar heel kort. Wat betekent Jezus voor u? Maar kort hoor. Alles, zei dominee van Dijk. Dat was het. Alles. John Brown, een onder predikant, een bekende prediker uit Schotland destijds, die waarschuwt, denkt er niet aan dat heiligheid betekent een mystieke speculatie, een enthousiaste vurigheid. Sommige mensen denken dat dat het is. Opgezweekt door muziek, een ander gevoel krijgen, een gevoel van heiligheid. Nee, zegt hij, heiligheid is denken en willen wat God wil. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, toegewijd, heilig. Willen wat God wil. De oudsten onder ons, die zijn vroeger misschien al wel opgevoed met het idee, je moet voordat je echt bekeerd wordt, eerst onder Gods recht leren buigen. Moet een afgesneden zaak worden. En als een mens, net zoals Jesaja, zegt, wee mij, ik ben een man die vergaat, dan is de tijd gekomen dat je naar de Heer Jezus mag gaan. Je moet Gods recht goedkeuren over je. Je moet onder Gods recht verloren gaan. Je moet het goed vinden dat je naar de hel gaat. En als je zo'n crisiservaring hebt gehad, dan ben je geschikt om het evangelie te horen. Dit is grote dwaasheid. Dat hebben monniken in de middeleeuwen uitgevonden. En het is zo de reformatorische kerk binnengecijpeld. En nog steeds in sommige afgescheiden kerken wordt er gepreekt. Grote dwaasheid. Wij kunnen nooit onder Gods recht buigen. Jesaja die is er heel dichtbij dat hij voor eeuwig verloren gaat. God die recht heeft om geheiligd en geëerd te worden. Daar kunnen we niet bij. Zonder Christus die voor ons tussentreedt is er geen leven bij God mogelijk. Nog niet althans. Nee, toen Jezus in Gethsemane onder Gods straffende gerechtigheid moest buigen, toen zei Jezus zelfs, Vader, indien het mogelijk is, neem deze drinkbeker van mij weg. Het is een dwaasheid om te denken dat een mens eerst zo'n Gethsemane-ervaring moet meemaken. We hoeven niet Jezus Christus over te doen, dat zouden we ook niet kunnen. Smijtergeld zegt in Middelburg, kom naar Jezus toe, zoals je bent en zoals je je bevindt. Dat zijn ook de oudvaders. Geen voorwaarden vooraf. Ga naar het kruis van Golgotha. Zie hoe hij daar lijdt en strijdt. En in die verlorenheid wegglijdt. En verheug je ervoor. Verheug je erop dat hij deed onzentwege ons ten zegen. Hoe komt het toch dat we zo'n moeite hebben met heilig? Heilig leven. Heeft het te maken met de hypocrisie, de huigelachtigheid van ons hart? Ik heb van de week zitten denken, ja, ik denk het wel. Er zijn in Katwijk bepaalde mensen die als ze mij in het zwarte pak zien lopen, bewust de andere kant uitkijken. Ze willen niet geconfronteerd worden met zo'n zwarte man, met de kerk. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Sinds bekend is dat zoveel van die mannen in die zwarte pakken de vinger opheffen om te waarschuwen tegen de immorele toestand waarin ons land en volk wegleidt en tegelijkertijd zo racistisch zijn als ik weet niet wat, of zelfs misbruik van vrouwen. Goed praten nog niet, maar ja, nou ja, je moet maar vergeven. Verschrikkelijk, hè. Er wordt wat onder een mom van heiligheid, schijnheiligheid bedreven. Maar goed, dat nare gebruik nagelaten. Er zit ook iets in van, als ik geconfronteerd word met de heiligheid, dan moet ik blootkomen. Het licht van Gods heiligheid legt iets bloot in mij wat ik liever dicht hou. Het feit dat deze kerk niet bomvol is en ze buiten staan, betekent dat heel veel mensen in Abbebroek een hekel hebben aan heiligheid. Ze schuwen het. Het feit dat u hier zit vanmorgen is moedgevend. Jullie hebben dat blijkbaar niet. Of wel? Het moet ook niet te dichtbij komen hoor. Het moet ook niet te veel naar binnen gaan. Zo is het toch? Maar je bent nou niet zo ver als Petrus die zegt, Heere, ga maar weg. Ga maar weg, waarom zei Petrus dat? Toen hij aan het vissen was en hij had de hele nacht niks gevangen, de Heer Jezus zegt, geef je een advies, als je dat opvolgt, dan heb je de boot straks vol en dat gebeurde. Toen moest hij zijn maten erbij trekken om die hele grote bulp vis naar de kant te krijgen in twee schepen. En wat zei Petrus toen? Hij viel op zijn knieën en zei, ga weg van mij, Heere. Ik ben een zondig mens. Waarom zei hij dat? Waarom zei hij niet, Heere, ik ben zo dolgelukkig dat ik zo'n enorme vangst heb gedaan? Petrus zag in dat wonder Gods licht, heiligheid en liefde. Heiligheid en liefde hoort altijd bij elkaar. En Petrus die zag in één klap wie die zelf was tegenover die wonderdadige God, die heilige Heer Jezus Christus, die in zijn onmetelijke barmhartigheid zelfs voor zijn dagelijks brood nog opkwam. Ga weg van mij. Dat is een andere houding als, ja, ik ben wel niet zo heilig. Nee hoor, nee, heilig zal ik wel nooit worden. Ja, ik heb geen stralenkrans op mijn hoofd hoor, meneer. Maar ja, ik doe mijn best en ik probeer ieder het zijne te geven. Zo iemand heeft nog nooit God ontmoet. Misschien zijn er bepaalde wonderen in uw leven gebeurd. Wonderlijke ervaringen, uitreddingen. Heb je daarachter de Heer Jezus gezien in zijn bewogenheid met je lot? Heb je daarachter gezien, dit is nou zo'n toeknik uit de hemel. Hè? Hij bemoedigt mij. Ik ben er en ik zal er zijn. Verborgen aanwezig deelt hij mijn bestaan. Heb je hem daarin geëerd en geloofd vanwege die wonderen? We moeten eindigen. De toekomst. We lezen in Openbaring 5 wat onze toekomst is. Tenminste, als u gelooft in de Heer Jezus. Hè? Ik ga er nog even vanuit dat jullie allemaal een oprecht geloof hebben in de Heer Jezus. Wat gaan we straks dan meemaken na de wederkomst van Christus? Dat we een heilig volk zijn. Een verkregen volk. Om de deugden te verkondigen van hem die voor ons leed en stierf. Uit de duisternis riep tot zijn wonderbaar licht. We zullen met hem de nieuwe aarde binnenwandelen. En we zullen de volken onderwijzen die de oordelen ontkomen zijn in dat vrederijk wat komen gaat. En wat zullen we dan beleven? En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren op de aarde. Amen. Zingen we nu Psalm 130 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 130, vers 2 en vers 3. Laat ons danken. O Heere, u heeft een volk op aarde dat heimwee heeft, en dat weet u. Ze kunnen niet wachten. En ze moeten leren verwachten. Want de dag is nog niet aangebroken dat u terugkeert op de Olijfberg. En die dag, naar die dag verlangen wij met een groot verlangen. Want we worden elke dag steeds benauwder onder het rumoer der volkeren. De crisis wereldwijd. Het roept om uw wederkomst, Heer Jezus. Maranatha, kom, Heere. En dat heimwee, Heere, daarvan heeft ooit een prediker gezegd: het volk wat heimwee heeft, komt thuis. Geef ons dat we allemaal thuis mogen komen. In het huis des Vaders. Als u nog niet bent weergekomen, in de hemel. En straks, als dat huis des Vaders zal dalen naar de aarde. Op deze wereld, in uw rijk van vrede en gerechtigheid. Dien ten gevolge bidden we nog steeds: uw koninkrijk kom toch, o Heere. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Net zolang dat uw lof alom gehoord wordt. En we beginnen te wennen aan de omgang met God de Vader. Om hem ooit in de verre toekomst te mogen zien. Zonder dat we sterven. Omdat we gereed gemaakt zijn. Toegang krijgen tot dat licht waardoor alles tot aanzijn werd geroepen. Wij danken u voor dit woord wat u ons gaf. Mag het met ons meereizen, Heere, en door de indachtig makende genade van u de Heilige Geest bij ons opkomen op die momenten van de week dat we het zo nodig hebben. En hoor ons dan uit genade in de vergeving van onze zonden om de Heere Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. Psalm 85 en daarvan het derde vers is onze slotpsalm. Psalm 85 vers 3. Ga dan zijn in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.